Leuk dat je luistert naar Wit Rood, de podcast over lange afstandswandelingen in Nederland en daarbuiten. In deze podcast praat Wibo Fons met enthousiaste lopers over de praktische, persoonlijke en poëtische kanten van wandelen.
Ditmaal gaan we naar het hoge noorden, naar de ruige en uitgestrekte wildernis van Zweden, waar de Kungsleden loopt, het Koningspad, een fantastische trail van zo'n 450 kilometer dwars door Lapland, over besneeuwde bergen en meer dan eens dwars door ijskoude beken. Rick Walravens liep deze tocht afgelopen zomer en nu zit hij tegenover me. Hoi Rick.
Hallo.
Leuk dat je er bent. Hoe dichtbij voelt het nog? Die fantastische tocht die je maakte.
Ja, vaak dichtbij. Vooral als ik in de natuur ben, dan ervaar ik soms nog wel een beetje het gevoel van Lapland.
Ja.
En dan, nou ja, laatst was ik bijvoorbeeld met mijn vrouw in het hoge noorden hier in Nederland dan, bij Nieuw-Statenzijl.
Ja.
En ja, dat was zo desolaat eigenlijk. Een beetje het einde van de wereld voelde dat. En toen dacht ik van, oh ja, ja, zo voelde dat een beetje, dat... De uitgestrektheid en het gewoon dat er niets om je heen is, zeg maar, behalve natuur.
Ja. Denk je er nog dagelijks aan terug?
Ja, eigenlijk wel, ja.
Ja, dus dat is echt een hele indrukwekkende ervaring geweest voor je.
Ja, ja, dan niet alleen de natuur, maar ook de ontmoetingen die ik gehad heb. En ja, eigenlijk gewoon de hele ervaring, gewoon het gevoel wat ik daar had. Dat was heel bijzonder.
Ja, ja. Nou, dat hopen we over te brengen in deze podcast. Ja. Wat dat voor ervaring was en wat voor pad het was wat je volgde. Je stuurde mij een aantal filmpjes waar we straks wat geluid van laten horen.
Ja.
En ik moet je zeggen dat ik zelf toch een ander beeld had van Lapland dan wat ik zag. Het was namelijk nog ruiger, nog desolater, nog verlatener. Ook de kleuren. Het is een beetje vaal groen. Vaal,
ja.
Blauw, vaal, wit.
Grijs ook wel.
Grijs.
Dan het rotsen.
Precies. Ja. En,
heel veel water.
Heel veel water, heel veel rotsen.
Ja.
Geen bomen.
Nee, bijna 80% is wel boven de boomgrens, zeg maar, van de route.
Dus, ja.
Ja, en ik had dus eigenlijk ook verwacht van dat ik ook wel door donkere wouden heen zou lopen. Maar de bossen waren...
Ja, want dat idee heb je bij Zweden,
ja. En daar was ik ook een beetje bang voor. Dat mensen in het begin had ik zo'n beeld van... Oh, dan verdwaal ik in een donker woud of zo. Maar ja, eigenlijk de bossen die er waren berkenbomen. En dan anderhalf tot 3 meter hoog, zeg maar. Dat was het meeste bos.
Yeah.
En de bossen waar ik doorheen liep, dat was gewoon ook één bloemenzee, zeg maar.
Okay.
Er waren zoveel verschillende bloemen en... Echt een paradijs.
Ja, dus het waren ook wel kleuren, die bloemen.
Ja, zeker. Ja, ja.
Okay. Ja. Ja. Het viel me ook op de enorme uitgestrektheid van dat landschap. Hè? Het zijn bergen waar je doorheen loopt, maar dan wel weer afgetopte bergen eigenlijk.
Ja,
hè?
Het is niet echt rotserig. Het is meer ook hele diepe valleien. En eigenlijk bijna continu heb je wel een heel ver uitzicht. Ja. Dat was ook echt wel heel indrukwekkend. En het was zo mooi dat ik dacht van... Ik kan het bijna niet aan of zo. Zo'n gevoel kreeg ik.
Zo overweldigend.
Ja.
Maar dat kwam door dat grootse wat zo paf bij je binnenkomt.
Ja, ja.
Ja. En dat is ook alles wat er is, hè?
Ja.
Er zijn geen gebouwen. Er is eigenlijk geen wegen. Er is niks van menselijke hand eigenlijk, hè? Die je ziet in dat landschap.
Nee, het enige vervoermiddel wat er is eigenlijk de helikopter. Maar ja, daar heb ik er 2 van gezien. Maar verder geen... Ja, het is gewoon onbegaanbaar, behalve dan lopend. Want zoals de berghutten, waar we misschien zo nog wel over hebben, die worden eigenlijk alleen bevoorraad of met helikopter, maar het meeste wordt bevoorraad in de winter als er sneeuw ligt. Dan kunnen ze met sneeuwscooters erheen. En dan wordt eigenlijk de basisvoorraad wordt daarheen gebracht. Verder zijn de meeste hutten zijn gewoon uren lopen voordat je er bent of voordat je weer naar een andere kan.
Ja. Met wat voor gevoel kijk je erop terug?
Het is eigenlijk bijna niet te beschrijven. Ja, het was en heel mooi en ik kwam in een soort andere bewustzijnstoestand, omdat ik heel open stond voor de natuur. En als ik mensen tegenkwam, was er altijd contact en een praatje. En ja, dat was eigenlijk ja, gewoon heel bijzonder. Ja.
Maar je zegt een andere bewustzijnstoestand?
Ja, nou ja, ik heb er wel over na zitten. Denk van, hoe kun je dat beschrijven? Maar het enige wat ik dacht, het is een soort bijna leefervaring. Zeg maar, je hebt een bijna doodervaring, maar dit is dan een bijna leefervaring van ik was even in een tijd en nu ben ik er weer uit. En ja, dat was gewoon zo bijzonder eigenlijk om daarin te zijn en gewoon zo dicht bij de natuur te staan. Ja.
Maar tipte je daar eigenlijk aan het leven zoals het eigenlijk zou moeten zijn? Of
voor mij wel, ja. Ja. Ja? Ja.
Alles komt enorm binnen.
Ja, dat is het, ja. Ik had ook elke ochtend, als ik weer verder wilde, dan wilde ik eigenlijk niet weg. Omdat het zo mooi was. Ik dacht van, oh, het is hier zo mooi, dan moet ik weer verder of zo. Zo'n gevoel van, ik wil hier eigenlijk gewoon blijven. Zo. Dat gevoel had ik de hele tijd, ja. Ja.
Het was jouw eerste grote solo tocht, hè, die je maakte. Je sprong dus gelijk wat dat betreft in het diepe.
Ja, toch wel, ja.
Waarom wilde je zo graag zo'n grote tocht eens maken?
Nou ja, we waren 4 jaar geleden op vakantie in de Pyreneeën. En daar zag ik mensen met een rugzak lopen. En dat was aan de GR11, was dat, de lange afstandsroute ook. Mm-hmm. En toen dacht ik, oh, die wil ik heel graag gaan doen. Ik vond dat ook heel mooi. Alleen toen in zo'n hele hete zomer, toen dacht ik van, ja, om dan daarheen te gaan en dan 30 graden. Toen ging ik een beetje verder zoeken. Toen zag ik deze, de Kungsleden. En dat is, dat is lekker fris. En Scandinavisch spreekt me sowieso ook wel aan. Dus toen dacht ik van, nou, dan ga ik daarheen en dan ga ik die tochten lopen. Toen is het eigenlijk steeds meer gaan leven. En in het begin dacht ik van, oh ja, weet je wel, vertel ik aan mensen van, ik ga in Lapland lopen. En, dus maar in Lapland en waar dan en hoe en... Dus nou ja, dat was wel een bijzonder. En ik kreeg er ook steeds meer zin in. Maar hoe dichter het bij kwam, toen vond ik het ook wel steeds spannender ook worden, zeg maar.
Waren er ook mensen die je waarschuwden?
Ja. Ja, waarom zou je dat doen? En er zijn ook beren, dat hoor ik wel dan. En stel dat dit gebeurt, stel dat je een been breekt. Alle risico's kwamen wel voorbij, inderdaad. Ja. En dat maakte ook wel dat ik me wel goed voorbereid had. Maar ja, uiteindelijk was de ervaring zo anders dan ik van tevoren had bedacht.
Dat is dus opmerkelijk. Dat als je er dus echt bent, dat het toch weer heel anders is dan de beelden die wij dus hier thuis hebben van zo'n tocht.
Ja, ja.
Wat vond je het grootste verschil wat dat betreft?
Dat het alleen zijn, dat was ik wel benieuwd. Nou, ik ben wel vaak alleen, maar dat vind ik ook wel fijn. Maar om zo lang alleen te zijn, dan continu op jezelf aangewezen te zijn, zeg maar. Dan had ik wel dacht van, oh, hoe zou dat zijn? En dat zag soms ook wel tegenop. Denk van, ja, je kunt ook niks delen. Dat was juist eigenlijk achteraf bijna het fijnste. Om gewoon alleen te kunnen zijn en zo helemaal op te gaan in de omgeving. En waar ik van tevoren dus bang voor was voor de verdwalen. Mm-hmm. En normaal van, ik loop meestal wel verkeerd, zeg maar, als ik hier ben.
Oh.
Dus ik had ook wel, ik had dus 3 leesbrillen bij me, 4 manieren om te navigeren. Ik had alles.
Dat had je echt helemaal dichtgetimmerd. Van. Ja. Dat zag je als een groot risico. Ja. Okay.
3 keer dichtgetimmerd, ja. Maar het pad eigenlijk, ook omdat het zo open is, je ziet bijna van wel waar je heen moet lopen. En het staat er heel goed aangegeven, dus.
Hoe desolaat is het pad qua bebouwing? Kom je vaak door dorpjes heen, steden?
Nee, eigenlijk niet. Nee, want dat zijn dus berghutten. Dat zijn Fjallstugen, noemen ze dat, daar.
Ja?
Ja, dat zijn een stuk of 30, denk ik, in totaal. Over de hele route die ik tegengekomen ben. En er zijn maar eigenlijk 2...
Op logische plekken, dat je steeds een etappe kunt doen en dan is er weer een hut?
Het eerste deel wel. En het middendeel, dan is er op een gegeven moment wel een stuk van 80 kilometer dat je echt niks tegenkomt. Maar de berghutten, want dat was ook wel grappig. Toen ik zeg maar de eerste etappe begon, zeg maar, toen ik startte in Abisko. Toen dacht ik van, oh, dat was 15 kilometer naar de eerste berghut. Toen dacht ik van, oh, dan loop ik daarheen. Dan ga ik daar lekker even koffie drinken en even misschien een wafel of zo. En dan loop ik nog een stukje verder, ga ik mijn tentje opzetten. Maar ik kwam daar En er was helemaal niks eigenlijk. Er was een heel klein mini-winkeltje die 's ochtends van 8 tot 10 open is en 's avonds van 4 tot 6. Maar verder was er helemaal niks. Dus ik ging in het begin van huis van... Oh, je hebt allemaal restaurantjes onderweg. Bij die berghutten kun je lekker even koffie drinken. Zo. Maar dat bleek dus helemaal niet waar te zijn. Zo.
Dus je had een wat te romantisch en te rooskleurig beeld eigenlijk.
Ja. Ja, en dan eigenlijk de dorpjes die je onderweg tegenkomt. Dat is bij Jakvik. Dat is naar 260 kilometer. En dat is een dorpje, nou, ik denk 30 inwoners of zo.
Wow.
Amanas is dan ook nog een dorpje, die is iets groter. Dat is na 350 kilometer.
En daar doe je dan je boodschappen?
Daar waren dus een supermarktje waar je boodschappen kon doen. En dan in de berghutten had je... De meesten die hadden wel een klein soort winkeltje... waar je dan gefriesdroogde maaltijden kon krijgen. Een havermout was er meestal wel. Snickers ook. Nou ja, dat was dan... En cola, dat is eigenlijk een beetje het assortiment.
Dus ja, het is heel beperkt.
Ja, dus ik had ook wel veel eten mee op onderweg.
Maar ja, ook dat is beperkt. Want dat... hoeveel kan je meenemen qua gewicht?
Ja, ik had wel voor 5 dagen eten bij me. En het voordeel daar is dus dat je gewoon uit alle riviertjes kan drinken. Dus je hoeft geen water mee te
nemen. Nee, dat scheelt heel veel gewicht, hè?
Ja, en dat was ook wel echt een hele mooie ervaring steeds. Om bij elk beekje even mijn beker te pakken en wat water en om te drinken en dan de omgeving in me op te nemen.
Ja.
Ja, dat was heel bijzonder.
Maar je bent dus tijdenlang onderweg zonder dat je door dorpjes heen komt.
Ja.
En dat gaat echt werken van binnen.
Ja. Ja, ik raakte op een gegeven moment ook steeds ontroerd door de natuur. Door die wijdheid en dan de vogels en de rendieren. Af en toe een eland gezien.
Mm-hmm.
Het is gewoon heel mooi. En omdat het er ook maar 4 maanden eigenlijk geen sneeuw ligt... Moet alles ook in die korte tijd tot bloei komen. En dat op de een of andere manier voel je dat ook. Hele bruisende energie eigenlijk die er de hele tijd heerste. Tenminste, voor mijn gevoel, ja.
En krijg je dan mee zelf scherp wat het is dat je zo emotioneert op zo'n moment?
Ja, meer de grootsheid. Ja,
de natuur is enorm.
Het is ja, echt, en het is ook zo kwetsbaar eigenlijk. Wat ik zei, dat maar 3 maanden of 4 maanden geen sneeuw ligt. Maar dan dat allemaal kleine bloemetjes. En echt hele mooie kleine roze bloemetjes die dan op een rots groeien. En ik denk van, wow, dat ligt dan 8 maanden onder de sneeuw. En dan is de sneeuw weg en dan groeit er zoiets. En dan, ja, het is gewoon, ja, en met de vogels, de geluiden van de vogels. Die, ja, dat past allemaal zo. Het is allemaal, ja, zo perfect eigenlijk. Ja.
Je zei net al, echt eenzaam heb ik me niet gevoeld. Ik was wel alleen, maar eenzaam helemaal niet, hè?
Nee, totaal
Je voelt je
niet.
Helemaal opgenomen in dat landschap,
ja.
Hè?
Ja, ik praatte eigenlijk ook wel tegen de dieren die ik tegenkwam. En,
ja?
Ja? Ja, ik had gewoon wel, als ik een vogel tegenkwam en zo van, dat, ja, dan praat ik er tegen. Of heel vaak, dan zaten van die soort sneeuwhoenen, die zaten dan in dat lage struikgewas. En soms dan, als je er langs liep, dan vloog ze in één keer op, dus dan schrik je een hoedje.
Ja.
Dus er dan gewoon gesprekken mee.
Wat grappig, hè?
Ja.
Ja. Nog eventjes, wanneer heb je deze tocht gemaakt?
Van 20 juni tot 22 juli.
Oké, okay, dus dat betekent dat je dus eigenlijk gestart bent op een van de lichtste dagen van het jaar.
Ja, inderdaad. Ja, ja, het was 24 uur licht. Ik was op een gegeven moment een keer om 12:30 s'nachts wakker en het ging gewoon de zon.
Wow.
Dus dat is wel heel bijzonder inderdaad. Ik had ook wel een oogmasker meegenomen. Ja, anders dan slaap je bijna niet.
Maar dan is net de meeste sneeuw net een paar weken weg.
Ja, 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 want 22 juni gingen de berghutten over. En toen ben ik ook echt, zeg maar, want ik heb 2 dagen gereisd naar het noorden toe, naar Abisko. En daar 22 juni ben ik gestart. En dat was ook de dag, zeg maar, dat de berghutten open gingen.
Start van het seizoen.
Ja, ja. Ja. En daarom was het daar, want dat eerste stuk van Abisko tot Kvikjok of zo. Ja, dat is wel een heel populair stuk. Want, en dat is in de zomer, dat lees je wel in augustus en zo, is daar vrij druk. Maar toen ik begon, ik ben bijna niemand tegengekomen.
En je loopt dan noordwaarts?
Nee, zuid. Ik ben naar zuid,
je bent van, want je kunt die tocht kun je van boven naar beneden lopen.
Ja,
van
klopt.
Noord naar zuid en van zuid naar noord.
Ja.
Dus je bent van Abisko ligt in het noorden.
Ja.
En je bent uiteindelijk uitgekomen in?
Hema van. Ja.
Oké, okay. En dat is hoeveel kilometer verder?
450 kilometer verder, ja.
Oké, okay. En hoeveel kilometer liep je per dag?
Tussen de 20 en de 40, zeg maar. En ik heb uiteindelijk heb ik in totaal 570 kilometer gelopen en 17.000 hoogtemeters.
Dat betekent dat je elke dag toch honderden meters stijgt en daalt gemiddeld?
Ja, toch wel, ja. Ja, ja, eigenlijk op de rustdagen heb ik ook gewoon gewandeld. Omdat, ja, dat was juist wel lekker om dan een tentje ergens neer te zetten en dan van daaruit niet met een zware rugtas, maar gewoon lekker licht een mooie wandeling te maken.
Even een piekje pakken ergens tussendoor? Ja. Of,
onder andere, dat soort inderdaad. Of, ja? Of een riviertje volgen helemaal naar boven toe.
Ja.
Dat soort
Ja, want dan moet je anders op je rustdagen, hè?
Ja, precies. Ja.
Oké, nou zometeen gaan we verder praten over het pad.
Je luistert naar Wit Rood, de wandelpodcast over de praktische, persoonlijke en poëtische kanten van wandelen. Met Wibo Vons.
Ja, vergezeld van Rick Walravens. Ja. En die liep de Koenksleden in Lapland. Nou, laten we eens even over dat pad zelf hebben. Ik zag op je filmpjes dat het af en toe is gemarkeerd met een lekkere dot rode verf. Niks wit-rood. Maar dat je ook af en toe hele hoge palen had met, net zoals bij de spoorwegen, een soort diagonaal kruis erop getimmerd. Hè?
Ja, klopt.
Dus als er nog sneeuw zou liggen, dan kan je toch dat goed volgen.
Ja, dat is wel. Je hebt een zomerpad en een winterpad. Die kruisen die af en toe. Komen ze samen, maar dat is zeg maar het winterpad. En het zomerpad is zeg maar, dan staan de rode stippen op rotsen. En soms bij bomen staat een rood streepje op een boom. Dus dat is zeg maar het zomerpad. En het winterpad is inderdaad met die kruis.
Maar dat is wel hetzelfde pad?
Nee, niet helemaal. Want die loopt ook gewoon door rivieren heen. Omdat dat in de winter zeg maar bevroren is. Dus je moet wel zorgen dat je het zomerpad hebt, zeg maar, in de zomer.
Oké. En wordt het ook wel 's winters gelopen dan, dit pad? Of geskiet?
Ja, dat is heel populair, cross-country. Zeg maar een soort langlauf wat er daar gedaan. En ook wel met sneeuwscooters wordt het wel gedaan. En met, ook wel met sneeuwschoenen, inderdaad. Maar dat is eigenlijk maar van maart tot april. Dat wintersportseizoen daar, zeg maar.
Wat leuk. Nou, laten we eens luisteren naar wat fragmenten die je hebt opgenomen.
Ja.
Goedemorgen. Het is 4:00. En het is heel mooi wakker. Wat je op de achtergrond hoort, is geen snelweg, maar een waterval. Het klinkt precies hetzelfde als het haast. Hele nacht geregend. En nu is het droog.
Nou, de hele nacht geregend.
Ja, inderdaad. Het was mijn eerste nacht, inderdaad. Ja.
Oké. En dus, je had een klein tentje, heel klein tentje, zag ik, hè,
ja,
bij je.
Ja, klopt, ja.
Maar goed, je blijft wel lekker droog. En,
ja.
Dus ja, het was gelijk wel een goede proef om te kijken of het allemaal droog blijft.
Ja, ik had hem wel natuurlijk getest. Ik was wel een aantal keren hier in Nederland op pad geweest met het tentje. Dus ik wist wel dat hij droog was, maar... Ik was daarvoor eigenlijk vooral een beetje huiverig voor, omdat toen ik het tentje opzette, was in de verte een beetje onweer. En maar het kan er ook echt enorm stormen over die vlaktes. Dus ik had wel mijn tent helemaal vast met nog extra stenen erop, om dat hij die weg zou waaien.
Ja,
zeg maar.
Ja, precies.
Maar uiteindelijk viel het allemaal reuze mee. Ja, dat was prima. Ja. Alleen dat is wel heel vroeg wakker om 4:00 alweer.
Had je het koud?
Die nacht niet, maar die nacht daarna wel. Toen sliep ik echt om een... nog iets hoger bij Chakcha, wat heette dat? Dat is bij de, nou ja, dat is een van de, volgens mij is dat 1100 meter hoog. En daar lag echt alleen nog maar sneeuw en toen was het ook rond het vriespunt. Dus dat was echt wel een serieus koude nacht.
Mm. Nou, dan ga je op pad.
Het klaart steeds meer op. En ik ben heel blij met mijn waterdichte schoenen. Allemaal van stukken pad zijn gewoon een riviertje. Even moeten weer af.
Wow. Nat, hè?
Ja, dat was heel nat, inderdaad.
Ja.
Ja, de meeste, ja, de sneeuw die was nog gewoon aan het smelten. Dus overal, ja, overal de hele tijd riviertjes. En dus zelfs over het pad heen. Maar ik moest ook een aantal rivieren waar geen brug was, moest ik doorheen. En soms wel tot mijn knieën door de riviertjes, zeg maar.
Dus dan ging je de schoenen uit?
Ja, schoenen uit. En ik had dan crocs. Want het is allemaal heel veel stenen. Dat
is wel lekker voor je voeten. Ja, dat je dan toch anders, iets aan hebt, hè?
Ja, ja je moet er niet in het water vallen. Vooral nee. Met de rugzak om. En daar waren de wandelstokken ook heel fijn voor. Om toch evenwicht te houden. Want het waren echt wel snel stromende riviertjes.
Heb je vaak natte schoenen gehad?
Ja, op een gegeven moment, eigenlijk de derde dag waren ze nat geworden. En daarna 4 dagen natte schoenen gehad.
Wow.
Maar het viel me dus wel op dat als je loopt, heb je er eigenlijk geen last van.
Nee?
Nee. En
je krijgt geen blaren of koude voeten?
Nee, totaal niet. Nee. Nee, het is alleen bij het aantrekken wel even doorbijten. Maar daarna, dat viel reuze mee. Ja.
Okay. Daar kwam ik gisteren vandaan. Hier daar hebben we geslapen. Dat heb je daar zo achter. Het was wel heel koud vannacht. En dan ga ik straks over die brug. En dan moet ik daar de hoogste stuk van de Kungsleden. Over 6 kilometer over een sneeuwveld. En ik hoorde gisteren van mensen die waren tot de middel weggezakt. Ik vind het wel een beetje spannend. Maar de meesten die gaan er doorheen. Dus we zullen zien.
Ja. Oh ja, dan begint het, hè?
Ja, dat was wel. Het was toen ook heel mistig en heel koud. Dus dat was echt. Je kijkt dan echt. Waar ik geslapen was, was op een soort berg. Mm-hmm. Kijk je naar beneden een beetje en dan zie je zo'n brug nog over een snelstromende rivier. Met sneeuw aan alle twee kanten. En dan. En dan zie je gewoon een wit vlak waar je dan naartoe
een witte
moet.
Muur van mist en sneeuw.
Ja,
hè?
Precies. Ja.
En daar moet je dan doorheen.
Ja.
Hoe lang was je toen onderweg?
Dat was mijn derde dag.
Oké, dus heel snel eigenlijk al.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, je komt dus een paar mensen per dag tegen. En die hoorde ik wel een paar keer al verhalen gehoord over dat stuk. Dat het wel heftig kon zijn. Dus dat was het ook wel.
Zo, het is echt heel heftig. Helemaal mistig. En daar zie ik weer een herkenningspunt, als je dat kan zien. Een zwarte steen. En ik zie nog voetsporen af en toe. Maar soms ben ik zo kwijt. En daar heb ik mijn horloge nog. En net een riviertje waar ik met sneeuw overheen moest. Dus dat was ook spannend. Of het er doorheen zou zakken. Nou, gewoon weer verder.
Nou, tot daar ging het goed.
Ja, tot daar ging het goed inderdaad. Ja.
Maar wel lastig dus om te navigeren en gewoon in die mist. Het is.
Ja, het was echt een geheel, gewoon wit. En dan,
één witte wereld.
Ja, en af en toe een donkere vlek. Dacht van, is dat nou een rots? Of is dat een opklaring in de lucht? Of, dat was echt heel bijzonder.
Maar je moest het toen dus puur hebben van het spoor wat je voor je had.
Ja,
en
ik had dus
lopers.
Mijn horloge. En daar stond de route op. Dus ik zag wel zeg maar een streepje en waar ik zelf was, een puntje. Dus ik kon wel zien van, als ik te ver van het pad af was, ik moet wel iets meer naar links of iets meer naar rechts. Maar het meeste volgde ik inderdaad sporen. En die sporen waren ook, zeg maar, de meeste waren een paar centimeter zo van die sporen. Maar sommige waren, dan zag je gewoon een spoor, gewoon dat iemand er gewoon helemaal doorheen gezakt was. Dus ik dacht, dan moet ik daar heel voorzichtig omheen lopen. En dan zakte ik zelf ook weg. En nou ja, zo.
En hoe ver zakte je dan naar beneden?
Ja, meestal tot mijn knieën zakte ik door dan in de sneeuw, zeg maar. Ja. Soms ook wel verder, dan viel ik voorover. Dan had ik ook mijn wandelstok wel nodig om weer overeind te komen. Dan weer voorzichtig.
Echt ploeteren.
Ja, daar. Het was echt ploeteren, ja.
En dan met het idee van hier ergens onder die sneeuw loopt ook een beek.
Ja,
en ik kan er dus ook helemaal doorheen zakken en dan zit ik opeens paf in die beek.
Ja, ja, want je hoorde de hele tijd ook van die
beekjes.
Hartstikke
gevaarlijk.
Ja, maar het klonk niet als hele snelstromende rivieren. Het waren meer, je hoorde echt een beetje van dat gekabbel, zeg maar.
Oké. Okay.
Dus ik had niet het idee dat het heel gevaarlijk was eigenlijk. Dus,
nee. En hoe voelde je je daar?
Ja, ik dacht steeds wel, gewoon maar doorgaan en dan zien we wel. Maar af en toe was het ook wel echt wel, dat ik dacht wel, hoe lang duurt het nog? Ja.
Zo. Nou, ik wou voor wat is gebeurd. Naar de sneeuw heen gezakt in een riviertje. Ze hebben de week de voeten. Hij is een stukje steen. En ik zit nog op het juiste spoor. Dus dat is wel fijn. Maar tot mijn knieën, helemaal doorweekt. En oh, elke stap hoop je dat je er niet doorheen zakt. Het heeft ook alweer wat. Nog even, oh, het gaat helemaal mis. Hier, dit hier. Maar nu gaat het alweer. Ik zag op mijn horloge dat ik nu vanaf nu alleen nog ga dalen. Zorg 2 kilometer sneeuw en dan zit het als goed is de sneeuw erop. En daar zie ik een beetje donkere plekken. Misschien dat het wel opklaart. Nou, we zien het wel.
Alsof je jezelf echt moed inspreekt, hè?
Ja, ja, dat is ook wel, wel grappig. Van, oh ja, maar ik probeer ook altijd iets positiefs erbij te zeggen of zo. Voor mezelf gewoon om inderdaad de moed erin te houden.
Ja.
Ja, maar dat was echt wel heel koud. En dan op het moment dat ik door de sneeuw zakte in dat riviertje. Daarvoor had ik dus nog niet echt natte voeten. Maar in één keer voelde ik echt dat gewoon alles liep vol met water. En toen zag ik ook dat dat spoor waar ik op liep, dood liep. Dus toen ben ik ook op mijn buik, zeg maar, nog 10 meter en weer terug. Toen kon ik weer een ander pad pakken. Dus toen ben ik er wel weer uitgekomen.
Maar was het lastig om eruit te klimmen?
Ja, eigenlijk wel. Ja, het is, want eerst heb je zeg maar een stokje aan en zo. Oh, en dan, ja. Ja, dan toch maar snel handelen. En op handen en voeten. Eerst zag ik er nog een paar keer weg. En toen op de sneeuw weer terug, zeg maar, van waar ik vandaan kwam. En toen, ja, toen ging het eigenlijk wel weer.
Je hebt ook geen keuze, hè? Je
nee, nee.
Dus je moet door.
Nee, je kunt er niet even wachten. En het was ook zo koud dat je ook niet denkt van rustig gaat bedenken van wat zal ik eens gaan doen. Ja.
Ja. Als je dan ook terugkijkt, was dit wel verantwoord?
Ja, zo, ik heb het niet ervaren als onverantwoord eigenlijk, nee. Nee, ook omdat ik mijn horloge had en wel zag waar ik heen moest.
Mm-hmm.
Want ik kon echt het spoor kon ik niet echt volgen. Af en toe zag ik dat was wel een mooi gezicht van die soort puntige rotjes met een rode stift erop. Die door de zon, zeg maar, als de zon scheen, eromheen weggesmolten was. Dus dan zag je echt zo'n tekentje.
Mm.
En dat waren dan wel van die momenten van, oh gelukkig, ik zit op de goede weg en...
Ja.
Dus, ja.
Ja, dat houdt de moed erin, hè?
Ja.
Oké, nieuwe dag, nieuwe kansen.
Ah.
Zo, daar ga ik weer. Net op pad. Kijk, een teken dat ik op de goede weg zit. En daar heb ik geslapen bij mijn tentje. En het hutje en de sauna zie je misschien ook. Die was super lekker. En de rivier was super koud. Het is nu 7 uur, ik heb tijd. 2 etappes, 25 kilometer. En ik had wel even geen zin om natte schoenen aan te trekken, maar het valt mee.
Was het zo koud dat je eigenlijk handschoenen zou aan moeten hebben?
Ja, ja, het was wel...
Hoe koud is het dan?
Ja, rond het vriespunt, zeg maar.
Zo?
Ja.
Maar dan heb je aan zo'n start van een nieuwe dag 25 kilometer te gaan.
Ja.
Dat was je planning.
Ja.
En op grond waarvan plan je dan van nou vandaag ga ik 25 kilometer lopen?
Er was zeg maar één hut en daarna was er nog een andere hut. En ik dacht, oh, loop ik daarheen en dan kijk ik daar wel weer verder.
Goed te doen, 25 kilometer.
Ja. Ja, eigenlijk aan het einde van die tocht was het weer... is van 22 graden, zoals heel warm.
Okay.
Dus dat is ook wel een beetje de uiterste daar.
Want dan daal je weer wat af?
Ja, ik daalde iets af inderdaad. En dat was ook heel mooi. Daar kwam ik bij eigenlijk de rivier. Vanaf dat sneeuwveld was er een rivier die helemaal tot in totaal 40 kilometer verderop uitmondde in een groot meer. Maar met zoveel geweld. En bij dat meer, dat was zeg maar een volgende plek waar ik mijn tentje op zette.
Ja.
Ja, dat is dan zo bijzonder om dan daar gewoon dat je ziet dat het water daar dan dat meer in stroomt.
Ja, geweldig. Nou, ja. Luisteren we verder.
Zo, bijna boven. Heel stijl. Dat is echt een punt. Oeh, Het zit hem heel hoog. Oh, kijk, dat is een beetje hoog geweest.
Diepe zucht.
Ja. Ja, dat was echt een heel bijzonder moment. Inderdaad.
Schets eens even wat je hier zag.
Ja, dat was Skirva. Ja, dat is een soort rotspunt van. Dat gaat gewoon 600 meter stijl naar beneden. Maar aan de kant waar ik opliep, kon je gewoon oplopen, zeg maar.
Mm-hmm. Maar en daar was het echt een kloof.
Ja, echt gewoon recht naar beneden. En nou ja, je komt daar dus boven en dan zie je in één keer zie je echt een hele rivierendelta, zeg maar. De Skarek heet dat, dat is een natuurgebied. En dan kijk je helemaal over uit. Dus dan zie je, zeg maar, in de verte besneeuwde rotsen. En dan in het midden gewoon echt een hele rivieren, echt zo'n delta.
Een delta, hè?
Ja. Met allemaal verschillende kleuren groen en ook
kilometers ver, hè?
Ja, dat is echt oneindig. Ja, en dat is echt zo indrukwekkend.
Zo grappig dat je dan eigenlijk als vanzelf gaat fluisteren.
Ja, omdat het zo je voelt je dan zo klein ook. Ja, en dat was mijn eerste rustdag, zeg maar. Had ik mijn tentje 8 of 9 kilometer verderop neergezet. Toen was ik 's ochtends vroeg om 5 uur al opgestaan om dan daarheen te lopen, omdat het ook warm zou worden die dag. Dus ik was daar ook helemaal in mijn eentje. En dus het was zo indrukwekkend.
Ja.
En ik had mijn stoeltje meegenomen. Ik had een heel lichtgewicht stoeltje en mijn koffie spullen om koffie te zetten. Dus ik zat daar, zeg maar, echt op het randje met een kopje koffie.
Te genieten?
Ja, dat was echt heel
geweldig.
Ja.
Grappig hoor.
Het is dus al 11 uur. Steeds aan de wandel. Ik heb er nu al een beetje genoeg van. Maar het is wel mooi. En het is wel heel fijn dat het gewoon licht blijft. Ik weet niet hoe ver ik nog moet, maar ik heb nog niks gezien. Waarschijnlijk nog wel een paar kilometer. Ik heb er nu al 38,5 op zitten. En weer verder. En ik dacht dus dat ik chocolademoes had gekocht. Zo'n pak. Maar dat net de hele dingen leeg gehaald en dat was dus niet zo. Nou ja.
Kijk, weer die diepe zucht, hè. Maar, dat ik dit fragment toch maar even heb meegenomen. Want dat er toch een paar interessante dingen in zitten, hè.
Ja.
11 uur 's avonds.
Ja, dat was wel mijn langste loopdag ook.
En dan heb je al 38 kilometer afgelegd.
Ja.
En dan kan je dus niet stoppen.
Nee,
want wat was met je aan de hand daar?
Het was een heel moerassig stuk, dus het was eigenlijk nergens droog. Dus,
je kon gewoon niet
staan? Ik kon nergens mijn tentje opzetten, nee.
Zo nat was de grond?
Ja, het is echt een beetje, gewoon heel, je loopt gewoon heel door een soort drassige grond loop je over. Dus, en we ook wel veel met van die plankenpaden, zeg maar. Dan hebben ze een soort twee planken naast elkaar waar je overheen kan lopen.
Mm-hmm.
Maar je kon daar dus echt een hele tijd gewoon niet mijn tentje ergens opzetten.
Wow.
En ik was dus, ik was al 10 kilometer, was ik al de hele dag van, over 5 kilometer, dan ga ik die chocolademousse eten. Zo als een soort beloning. Dus het is ook echt zo'n groot rotsblok. Ik denk, dan ga ik daar zitten, ga ik daar lekker die chocolademousse. Want dat is ook een soort gefriesdroogde maaltijd, hoef je alleen water bij te doen. Alleen toen bleek dus dat ik die niet had gekocht. Dus ik had die helemaal niet. Dus dat was wel een beetje een domper.
Ja. Maar zijn dat, je noemt dat nu een beetje een domper, maar is dat op zo'n moment, komt dat ook extra hard binnen?
Wel, toen baalde ik echt wel inderdaad. En ook wel de vermoeidheid. Al had ik daar, want dat was denk ik dag 10 of 12.
Ja.
Ik voelde me wel echt zo sterk dat ik gewoon geen last meer had voor mijn benen. Die benen waren niet, ik was alleen zeg maar geestelijk meer vermoeid. En dan dat ik last had van dat ik niet meer verder kon of zo. Dat niet.
Je was er even klaar mee, in je kop.
Ja, dat was het meer, ja. Gewoon even gewoon lekker tentje opzetten en even niks. Ja.
Ja. Nou ja, ik probeerde me dat voor te stellen. Door dat licht, hè. Dat is onafgebroken. Dan heb je dat landschap is eindeloos leeg. Dus eigenlijk, de tijd doet het niet meer toe. De ruimte eigenlijk ook niet, want ja, hoe ver je ook loopt. Je komt nooit ergens aan.
Nee.
Dus alle structuur moet je zelf creëren.
Ja.
Was dat voor jou lastig om te doen?
Nee, dat viel wel mee. Ja, ik was meestal wel vroeg wakker, vaak om 4 uur al.
En, maar je bleef toch wel iets van een dag-nacht ritme, zoals ja. we dat gewoon hier hebben, houden. Ook al werd het niet donker.
Ja, door het oogmasker in ieder geval. En ik was meestal rond 8 uur of zo, 's avonds ging ik meestal wel slapen. Dan was ik gewoon moe. En, want ik had dus ook wel een aantal boeken bij me, maar ja, daar ben ik bijna niet aan toegekomen. Ja, 's avonds gewoon was het al heel fijn om gewoon te liggen en gewoon van het uitzicht te genieten. En, ja.
Meer had je niet nodig?
Meer had ik niet nodig, nee.
Nou, we gaan nog eventjes over een bepaald structuurelement doorpraten. Let op.
Zo, we gaan even eten maken. Wat een mooi uitzicht. Het is heel lekker rustig weer nog. Ik ga even een andere tactiek. Niet ergens heen en dan tent opzetten en eten maken. Maar nu ga ik eten maken. Dan ga ik zo nog even, nou ik denk nog 8 kilometer verder. En dan vanavond nog een wrap met smeerkaas of zo. Er is een wat langere pauze tussendoor. Dat is ook wel fijn, want het is nu kwart over 4 of zo.
Nou, kijk, dus dat eten is natuurlijk ja. ook een daar structureer je dag natuurlijk ook mee, hè?
Ook, inderdaad, ja. Ja, ja ik at 's ochtends altijd meestal havermout. En dan de avond ervoor deed ik dat al in een kopje met water erbij, zodat het kon weken. Dat was ochtends echt heel lekker. Dat had ik ook van thuis al meegenomen. Echt een hele grote zak met havermout en noten en rozijnen en gedroogde appel en kaneel.
Oh, je had zelf een goede mix gemaakt.
Ja, ja.
Ja, geen dat melkpoeder was... erbij?
Nee, ik drink geen melk.
Nee,
gewoon met water. Dat
met water?
Ja.
Dus dat is een goede start?
Dat was echt een hele goede start. En koffie, ja. Dus ja. Koffie was wel heel belangrijk ook. Ja, dat was,
Maar dan gedurende de dag af en toe is een zakje droogvoer met water op je gasje, wat je nu ja. net hoorde, denk ik. Hè?
Nou, dat was de eerste keer dat ik dat deed, omdat ik eigenlijk had ik altijd krekken of knekkenbreud bij me.
Mm-hmm.
Van het Zweedse. Mm-hmm. En dan een tube smeerkaas.
Okay.
Dat was, daar heb je hele grote tubes met smeerkaas, met allemaal smaken. Het is
dus een beetje vet en zout.
Ja,
smaakt
dat was, het was ja. echt eigenlijk altijd heel lekker om te eten. Dus dat had ik bijna altijd als lunch. En dan s'avonds gefriesdroogde maaltijden.
En had je dan iets van vitaminepillen bij je of zo? Of hoe moet
ja, die, heb ik, die kon ik na een week heb ik die gekocht. Want ik kreeg een koortslift. Daar heb ik eigenlijk bijna nooit geen last van. Maar toen dacht ik, oh ja, dat is vast iets met vitamine wat tekort. Omdat ik ja die gefriesdroogde maaltijden en verse... beste groenten, ja, die zijn er gewoon niet. Dus toen kon ik van die bruistabletten vitamine C en multivitamine en magnesium.
Ja.
Die had ik op een gegeven moment en dat werkte wel goed.
Ja, dat is net een beetje extra pep die je dan ja. die je lijf nodig heeft, hè?
Ja, en onderweg kreeg ik ook nog van iemand een isotone soort bruistablet. Die kon je gewoon in het water doen om extra zout en suikers toe te voegen, zeg maar. En die...
Ja, dus voor toverdrank.
Ja, een soort toverdrank. Dus voor de volgende keer ga ik die wel meenemen.
Ja. Hoeveel ben je afgevallen tijdens die tocht?
Iets van 6 kilo.
Ja, dat was toch wel, hè?
Ja, ja dan, dat was ook wel gek, want de eerste week toen had ik eigenlijk geen honger. Dus ook niet, zeg maar, dan moest ik echt, nou ja, moeite, maar s'avonds had ik dan wel die gefriesdroogde maaltijd, maar ik had niet echt zoiets van, oh, ik wil nu eten. Maar na een week toen... wou ik gewoon continu eigenlijk wel eten. Want ik gewoon merkte gewoon heel veel brandstof nodig had.
Maar zie je wat er verandert, hè? Fysiek,
ja,
hè?
Ja, ja.
Ja, dan gaat die machine echt aan en die gaat niet meer uit. En je vreet je dus langzaam zelf op als je niet voldoende eet.
Ja, ja, dat is wel...
Dat is een groot risico.
Ja, en dat merkte ik ook wel soms van... dan gaat het toch geestelijk ook wel doorwerken... waar je iets minder zin in hebt en zo vermoeid en zo... dan zal ik hier al stoppen of... Als je dan bijvoorbeeld een snikken eet of zo, van, oh, dan gaat het ook. Zowel lichamelijk als geestelijk heeft dat invloed dan, zeg maar.
Ja, ja. Nou, nog eentje dan over het diersoort dat je het meest bent tegengekomen.
De wolken zijn hier ook elke keer heel mooi.
Ik denk, ja, misschien heb ik geluk omdat het steeds zo windstil is. Alhoewel, met de muggen is dat niet zo fijn. Misschien zie je ze wel voor je. Overal muggen, ja. Ik heb hem goed ingespreid. Ik heb er niet zoveel last van. Het is ook een beetje een mindset. Nou, ik ga mijn tentje pakken. Dan gaan we met die banaan. Dan gaan we kijken hoeveel muggen er allemaal in zitten. Nu best wel echt wel veel.
Ja. Was het echt het beeld hè, wat je hebt. Ja. Hè, lopen door Zweden in de zomer is muggen.
Werd heel, heel veel, veel voor muggen. Dat ja. was ook iets waar ik heel veel voor gewaarschuwd werd van tevoren al. Mevrouw Annemarie die heeft een tante die Zweeds is. En die adviseerde ook om 2 maanden van tevoren al biergistabletten te slikken. Oh. Omdat dan komt je dat komt in je bloed of zo. En dan daar houden muggen niet van.
Okay.
Uiteindelijk is dat niet helemaal gelukt om dat vol te houden, zeg maar. Maar en ik had daar ook wel goed muggenspul. Eigenlijk tijdens het wandelen heb je er sowieso niet zoveel last van. Omdat, ja, omdat je dan in beweging bent en ja, dan, eigenlijk heb je dan helemaal geen last van. Maar als je stopt, dan gaat het meteen, zoomt het helemaal om je heen, zeg maar.
Ja.
Dus ik heb een paar keer wel gehad dat ik zeg maar stop en meteen snel mijn tentje opzetten en erin zitten en dan... dicht, gewoon dat ik zeg maar muggenvrij in het tentje zat.
Ja.
En dan was ik wel blij dat ik dat het daar dat er niet heel veel mensen waren, want dan zat ik zeg maar opgevouwen in mijn stoeltje zeg maar in het kleine mini tentje in zo'n Weids landschap. Dat gewoon ja ook wel heel gek.
Ja. Hey, en dan was je van tevoren veel gewaarschuwd voor beren. Ja. Er waren rendieren af en toe die voorbij kwamen sjokken.
Ja.
Die beren heb je die gezien?
Nee, die heb ik niet gezien. Nee, ik sprak wel een Zweedse vrouw in een, onderweg. En die, er was een ecoloog en die was vogels aan het onderzoeken. En die vertelde wel van, als je ver van het pad afgaat, dan kun je ze tegenkomen. Maar die kans is en heel klein. En dus beren zoeken zelf niet de drukte op, zeg maar. Dus dan zou het gevaarlijk kunnen zijn. Maar ik heb geen beren gezien.
Dus dat zijn toch ook een beetje indianenverhalen?
Ja, dat zijn echt wel indianenverhalen, ja.
Ja. Nou, gelukkig. Hey, we praten zo verder over alle praktische zaken die ook nog bij deze tocht kwamen kijken.
Ja.
Rick, even misschien voor de luisteraars. Je bent 50.
Je bent 51, ik ben vorige week
51, gefeliciteerd. Ja. Okay. Vader van 2 grote zoons, getrouwd. In het dagelijks leven ben je werkzaam in de GGZ als persoonlijk begeleider van jongeren op weg naar meer zelfstandigheid,
ja.
Volwassenheid.
Ja, zeker.
Ja. Daar loop je dan eventjes uit dat werk. Neem je het mee of was het even helemaal weg?
Nee, het was totaal helemaal weg. Zoals eigenlijk alles helemaal weg was.
Ja?
Was ja, vrouw, weg? Kinderen, alles.
Alles weg.
Ja.
Nou, leuk.
Nee, ja. Maar ja, het is zo'n andere wereld waar je in zit. Dus ja, dat was ik echt totaal eigenlijk...
Het is niet te combineren.
Ja. Hadden af en toe wel contact via sms. Tenminste, in de gebieden waar ik geen bereik had.
Ja, dat is gelijk een leuk praktisch dingetje.
Ja,
bereik, elektriciteit. Je had dagen dat je geen bereik had.
Ja, klopt. Ja, ja, de eerste 6 dagen had ik helemaal geen bereik. En ik had dus wel een Carmen in Reach bij me. Daar zit een noodklop op. Dus stel dat ik een been zou breken of dat iets zou gebeuren, dan kun je die indrukken. En dan er is een noodcentrale die dan contact zoekt. En als je geen contact opneemt, dan gaan ze je zoeken. En, maar met het indruk van dat noodsignaal, dan sturen ze ook meteen de coördinaten door. Dus dan kun je zeg maar altijd gevonden worden.
Ja, maar daar kon je ook heel bazaal mee communiceren met de thuisfront.
Ja, ja, ik kon 1 sms'je per dag sturen, zeg maar, of 8 in totaal per maand. Dus ja, of je moet er heel veel voor betalen.
Mm-hmm.
Maar dus ik af en toe stuurde ik een sms'je naar Annemarie toe om te zeggen dat het goed was en even te vragen hoe het allemaal was. En het was ook wel heel leuk, want als je zo'n sms'je stuurt, dan worden ook de coördinaten meegestuurd. Dus ze kon ook precies zien waar ik dat sms'je gestuurd had, dus waar ik was.
Ja.
Dus zo kon ze mij ook een beetje volgen, zeg maar, op de reis. Dus.
Ja. En had je onderweg af en toe stress van, oh jee, lege powerbanks, geen stroom meer. Ik kan niet meer communiceren.
Ja, ik had een powerbank van 20.000...
Ampère?
Ampère, ja, zoiets. En dus dat was echt ruim voldoende. Want ik had na 8 dagen... had ik pas 1 streepje van de 4 streepjes verbruikt van die powerbank. Dus
Jij dacht, dat gaat goed.
Ik hoef de hele... Want in die berghutten hebben ze ook geen stroom. Dus je kunt daar ook niet... je kunt eigenlijk nergens iets opladen. Dus ik was helemaal blij met dat ene streepje pas over. Dus ik denk, ik red de hele reis mee. Maar toen had ik mijn telefoon aan de powerbank om hem op te laden. Alleen toen was ik in slaap gevallen. Toen werd ik wakker, was die hele powerbank leeg.
Dus dat maar dat wel... blijft dan toch energie kosten of zo?
Ja, blijkbaar.
Je zou zeggen, zo'n telefoon is vol, helemaal. Is vol, hè? Ja. Maar toch niet.
Op de een of andere manier was daar dus iets fout gegaan. Dus dat was wel stress, omdat ik ook in een bosgebied zou komen... waar ik wel een navigatie nodig dacht te hebben. Dat was echt, denk ik,
maar hoe heb je dat gefixt? Ja?
Nou, dat was die dag dat ik ook naar de skierver ging, die rots op, waar we net een stukje van hoorden. Toen kwam ik weer terug, zeg maar, bij mijn tentje. En toen was daar dus een Duitse vrouw die had een zonnepaneeltje die je kon lenen.
Nou.
Dus dat merkte dus wel vaak op de reis. Dat het altijd wel goed komt. Dat je kunnen vertrouwen dat het dat er altijd wel iets komt waardoor het opgelost wordt.
Ja.
Dus dat was wel heel bijzonder.
Ja, geweldig. Ja. Hoe heb je je fysiek en mentaal eigenlijk voorbereid op deze tocht?
Ja, ik heb eigenlijk in januari al begonnen met wandelingen. Heel veel gewandeld. En vanaf die tijd ook alle spulletjes verzameld via Marktplaats. En ook heel veel...
Want je had eigenlijk niks. Dat je gewoon je eerste grote tocht... had je wel een rugzak?
Ja, nee, ook niet eigenlijk. Nee.
Niks had je?
Nee, dus dat heb ik allemaal...
Dus dan ga je YouTube-filmpjes kijken van wat is goed? Of dingen lezen? En,
dingen lezen. Ja, ik vind het ook altijd wel heel leuk om dat dan helemaal uit te gaan zoeken. Van gewoon wat is het beste? En,
doe even heel snel. Waar kwam je op uit? Wat voor rugzak heb je
gekocht? Mijn rugzak was een Expert Lightning, 60 liter.
Ja.
En die is vrij licht. Die is volgens mij maar 900 gram of zo. Dus... dat is wel een hele lichte rugzak. En ik had er 2 trouwens, want ik had ook nog een andere van Osprey. Maar die was en zwaarder en de Expert Lightning, die zat gewoon veel lekkerder.
Dus die heb je uiteindelijk meegenomen?
Ja, die heb ik meegenomen.
En 60 liter is niet zo heel veel voor alles wat je bij je moet hebben.
Ja, maar dat was wel genoeg. Ja. Okay. Ja. En ik had een tentje Six Moon Design. Dat is echt een piramidetentje. Maar dat
en een piramidetentje met een wandelstok erin.
Ja, de stok is zeg maar de wandelstok. Mm-hmm. Dus,
alleen goed tentje?
Wel. Hij is heel licht en heel makkelijk op te zetten. En windvast, zeg maar. Dus het kan wel een storm verdragen. Mm-hmm. Alleen het nadeel is dat hij eenwandig is. Dus dat was vooral de eerste dagen dan echt met die kou, of ook wel vaker. Dan komt er heel veel condens aan de binnenkant. Dus op een gegeven moment dan drupt het gewoon binnen ook. Dus dan is het en koud en nat. Dus dat was niet fijn. Ik denk dat ik de volgende keer wel dan maar iets meer gewicht, maar wel een dubbelwandig tentje, zeg maar, meeneem.
Matje? Wat heb je voor matje?
Nemo. Een Nemo matje. Ja, dat was echt fantastisch. Echt een heel fijn, met een hoge R-waarde, zeg maar, van 4,5 volgens mij. Dat is zeg maar de isolatiewaarde. Mm-hmm. Zodat er geen kou van beneden kon komen. En die lag gewoon heel fijn. Echt een heel fijn matje. Ja.
Geen gekraak?
Nee, ook geen gekraak, nee. Nee.
Oké.
Okay. En samen, ik had een kilt, heet dat. Dat is zeg maar een soort, niet echt een slaapzak, maar meer een open slaapzak. Maar een soort donsdeken is het meer.
Mm-hmm.
Die had ik erbij. En nog een soort lakenzak, zeg maar. Een vrij dikke van Summit, Sea to Summit.
Ja. Yeah.
Dus dat geheel, dat was gewoon zo perfect en zo warm. Dat ik ook geen behoefte had om in een hut te slapen, zeg maar, onderweg.
Ja, waar was je het blijst mee? Je bagage topper?
Ik denk toch wel de dry bags. Ik ben zelf vrij rommelig, zeg maar. Maar ik had dus allemaal verschillende kleuren dry bags. Dus zeg maar waterdichte zakken.
Ja.
En in de een zat alle kookspullen, in de ander zat het eten. Nog eentje voor de kleding. Eentje de boeken en de kaarten en de powerbank. En ik werd daar zo gelukkig van, zeg maar, als ik dan in mijn tentje zat en alle zakken had. En dacht van, oh ja, mijn lepel, oh, die zit in de blauwe zak. En
ja, je zoekt je anders helemaal wild,
ja,
hè?
Ja, in het begin had ik dat dus nog niet helemaal in de vingers, zeg maar. Dus dan wou ik mijn gefriesdroogde maaltijd, dan gooi ik water erbij en moest de lepel om het door te roeren. En kon ik die lepel nergens vinden. Was gewoon, oh nee. En dat was ook mijn enige lepel. Dus het is ook niet fijn als je die kwijtraakt.
Ja. Hey, en hoeveel had je dan totaal aan bagage bij je?
Zo rond tussen de 18 en 20 kilo. Dat was wel vrij veel eigenlijk.
En waar kwam dat nou door? Door de voeding?
Voeding.
Al je ontbijten die je had meegenomen, want dat is natuurlijk veel gewicht.
Ja, dat is best veel. Ja, op een gegeven moment, als je dat zeg maar langer loopt, op een gegeven moment merk je ook van, oh ja, dat was de oranje zak zeg maar met voeding. Die werd ook steeds lichter, dat merkte je wel een beetje.
Alleen dus dat vind ik altijd wel mooi, dat je gewoon gedurende je tocht wordt je fysiek wel weer sterker.
En
je rugzak wordt lichter. Nou, ja. Ideale combinatie.
Ja, alleen kwam ik dus onderweg dus heel vaak hele mooie stenen tegen. Die ik dan toch...
Heb je stenen meegenomen uit Lofland? Ja, gek.
Ja, uiteindelijk soms ook altijd een hele mooie. Nu was dan toch te groot. En dan 2 dagen later denk ik, laat ik hem toch hier maar weer laten liggen. En maar uiteindelijk toch wel wat stenen meegenomen. En ik had best wel veel boeken bij me, wat ik ook wel achteraf helemaal niet nodig. Ik heb 1 boek zeg maar uitgelezen en...
We hebben ze tegenwoordig ook iets opgevonden, Rick. Dat heet e-reader.
Ja, inderdaad. Oh. Ja, misschien ook die de volgende keer.
Lijkt me een hele goede investering. Hey, nog iets anders. Wat heeft het je nou gekost? Zo'n maand onderweg met de reis en onderweg daar zijn? Ja, laten we de spullen maar even buiten beschouwing houden. Want dat kan iedereen zo duur maken als hij zelf wil.
Ja, ik denk rond de 2000, tussen 2000 en 2500 zo'n beetje.
Ja. En hoeveel van dat bedrag is dan reiskosten?
400-500 euro zo, ja.
Ja. Dus dan heb je toch voor die maand dat je daar bent, ben je toch nog wel 2000 euro verder.
Ja, toen ik terugging, ben ik nog 2 dagen in Stockholm geweest. Dus dat was wel duur.
Ja.
En als je bij die berghutten, als je daar in de buurt wil overnachten, zeg maar, dan kun je het tentje gewoon opzetten en dan betaal je 20 euro. Maar dan kun je dus wel gebruik maken van de gezamenlijke keuken. En dat is vaak wel heel leuk om anderen te ontmoeten. En de sauna kun je dan nog gebruik van maken. Dus dat deed ik ook wel regelmatig.
Ja,
dus,
ja leuk. Hey, als je nou de paklijst van Rick wilt krijgen en zijn overzichtje van hut en faciliteit onderweg, dan moet je even een mailtje sturen naar witroodpodcast@hotmail.com. Dan mail ik je die. Zometeen praten we verder over de persoonlijke en poëtische kanten van deze tocht. Rick, nou hebben we het gehad over wat jij tijdens deze tocht deed, maar laten we het eens omdraaien. Wat heeft deze tocht met jou gedaan?
Ja, toen ik terugkwam, toen kwam ik wel in een soort existentiële leegte terecht. Zeg maar. Ik had wel een maand zoiets van, ja, wat doe ik hier? Zo, omdat die reis zo indrukwekkend was en alle verplichtingen en vooral, dus, ja, vooral de drukte waar ik dacht van, ja, wat wil ik dit nog wel zo? Nou ja, zo langzaam is het wel, wel een besef gekomen van ja, dat ik meer in de natuur wil leven. Wat simpeler wil gaan leven, ook Annemarie ook trouwens. Dus, ja, we hebben 25 jaar op een boot gewoond en nu sinds 2 jaar wonen we in een huis. En ja, dat is aan de ene kant wel heel comfortabel, maar het voelt ook een beetje als een couveuse, zeg maar. Ja, je hebt gewoon bijna geen contact met, als het buiten zeg maar koud wordt, dan merk je er binnen bijna niks van. Dat was op de boot heel anders, waardoor je eigenlijk ja, gewoon veel meer in contact staat met de omgeving. Ja. En dat is wel iets waar we wel weer naar terug verlangen. Dus,
ja. Kon je een beetje aan je partner duidelijk maken wat er eigenlijk in je gebeurde?
Ja, dat is toch lastig, omdat het zo'n bijzondere ervaring was. Ja, want dat is ook wat ik wel ervaarde toen, zeg maar de eerste week toen ik terug was. Iedereen vraagt van, hoe was het dan? Ja, het was fantastisch, weet je wel. En dat is zo moeilijk om daar woorden aan te geven en dat gevoel te kunnen beschrijven hoe zo'n reis is. Dus er is eigenlijk zoveel gebeurd en zoveel ontmoetingen. En dus...
Dat lijkt me best heel lastig schakelen.
Ja, dat was ook wel lastig. En nu wel een beetje de inzichten door te komen van... Ja, nou ja, wat ik net vertelde, van dat ze toch weer wat primitiever willen wonen en wat dichter bij de natuur. En wat me ook wel hielp in die tijd is om een aantal keren per dag naar de lucht te kijken. Om gewoon even de wolken te bestuderen. Gewoon, want dat haalt je net even uit het dagelijks leven. En als je dat een aantal keren per dag doet, dan zie je toch weer even het grotere geheel, zeg maar.
Ja.
En stilstaan, dat hielp ook wel gewoon... Bijvoorbeeld als ik met Bella aan het wandelen ben, even een tijdje ergens op een mooie plek stilstaan. Gewoon even alleen te zijn. Dat zijn dingen die ik er ook wel aan overgehouden heb. Zeg maar.
Even een soort superkort meditatiemomentje. Ook al hoef je dat helemaal niet zo te noemen, maar het is wel wat er gebeurt.
Dat helpt wel. Hoe vaak ik nu al, zeg maar, bijvoorbeeld een groep ganzen heb gezien of een valk. Of, weet je, dat zou ik anders nooit zien. Maar nu, en ook gewoon bewust van hoe het weer verandert.
Ja,
dat zijn dan toch kleine dingen die je, zeg maar, hier gewoon ook kan doen.
Ja. Wat voor inzichten heeft deze tochtje nou gegeven?
De natuur, dat voor mij heel belangrijk is. Het heeft ook wel een soort afstand gecreëerd van dat ik gewoon echt niet snap dat er hier niet meer aan het klimaat of aan de natuur wordt gedaan. Dat kan gewoon eigenlijk bij mijn hoofd niet bij. Dat we dan hier op deze manier, zeg maar, mee omgaan. Omdat in Lapland, de biodiversiteit, die was zo groot. Zo verschillende soorten bloemen en dieren. En als ik dan hier loop, zie ik heel vaak alleen maar brandnetels, bramen, struiken en dat soort dingen. En denk van ja, het kan ook anders. En dat was echt zo'n grote tegenstelling met hoe het in Lapland was. Dat ik denk van hoe kan ik Lapland hierheen brengen, zeg maar, voor mezelf en misschien ook voor andere mensen.
Ja.
Dat is wel iets waar ik nu over nadenk. Ja.
Nou ja, je noemde het al, even stilstaan letterlijk, naar de lucht kijken.
Ja, dat zijn wel dingen inderdaad.
Ja.
Ja, ik wandel wel veel en ook met vrienden, dus dat is natuurlijk wel... we zitten ook wel te kijken om ergens op een plek buitenaf met wat grond, om dan daar een soort natuur beleven. Dus wat primitieve huisjes of zo, zoiets zou ik wel heel graag op willen zetten. Maar ja, wat je nu ook wel veel hoort van die vision cast, dat mensen zeg maar een dag en een nacht bijvoorbeeld in het bos gaan zitten of zichzelf aangewezen zijn.
Oké.
Okay. Dat is nu wel, dat hoor je wel veel, maar het hoeft dan niet zo te zijn, maar dat je even een paar dagen gewoon in een huisje in je eentje kunt zitten waar je zelf je houtjes en je vuurtje moet maken.
Back to the basics.
Ja, dan voel je gewoon dat je wat je doet er ook echt iets toe doet, zeg maar. Van, ja, het is heel, heel, heel basaal misschien, maar het werkt wel door in eigenlijk alles.
Ja. Smaakt het naar meer? Dit was je eerste tocht, deze Koenksleden. Je ging gelijk het diepe in. Waar droom je van?
Ja, nee, niet echt direct een tocht, maar wel Schotland zou ik heel graag nog willen gaan lopen.
Vergelijkbaar landschap,
vergelijkbaar,
denk ik.
En Noorwegen, eigenlijk ook wel het liefst naar het noorden, omdat dat zo ongerept en dat spreekt me heel erg aan.
Ja.
Ja, dat
nou, als dat verlangen één keer is aangeraakt, dan wil je daar naartoe terug.
Ja, zeker. Ja. Okay.
Rick, dankjewel voor je verhaal. En ik hoop dat je nog vele mooie tochten zult maken.
Ja, dankjewel.
Je luisterde naar Wit Rood, de wandelpodcast over lange afstandswandelingen. Ditmaal met Rick Walravens over Koenksleden, het koningspad door Lapland. Kijk voor foto's bij zijn verhaal even op Wit Rood op Facebook of Instagram. Sounddesign Abel Bakema. Als je met plezier geluisterd hebt, neem dan even de moeite om Wit-Rood met sterren te waarderen. En abonneer je, dan mis je geen enkel gesprek van deze wandelpodcast. Tot slot, wil je Rick's paklijst en hutoverzicht? Stuur dan even een mailtje aan witroodpodcast@hotmail.com. En via dat mailadres kun je natuurlijk ook je eventuele vragen of suggesties kwijt voor Wit-Rood. Dankjewel voor het luisteren en voor nu, blijf lekker aan de wandel. Dag.